is Flevoland met het regionieuws.
Op de rotonde in de Akkers op Urk is gisteravond brand gesticht en zwaar vuurwerk afgestoken. Dat had mogelijk te maken met de aanhouding van iemand die een regenboogvlag had weggetrokken bij het politiebureau op Urk. Die vlag ging daar zaterdag vanwege coming-out-dag. Emmeloord krijgt definitief een scholencampus met meerdere middelbare scholen. Dat heeft de gemeenteraad van Noordoostpolder gisteravond besloten. En wethouder Linda Verduin is blij dat de kogel door de kerk is.
Ik ben opgelucht en ik ben heel erg blij. Het werd een historisch moment genoemd. En misschien, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar het is echt een hele belangrijke stap richting de VO-campus. En die hebben we vandaag genomen met elkaar.
De campus kost 60 miljoen euro en moet in 2029 klaar zijn. Na Zwolle en Lelystad moet er ook in Emmeloord een knarrenhof komen. De gelijknamige stichting wil 24 woningen in de Nieuwe Rozenwijk. Tussen de huizen komt een binnentuin, ook moet er een gemeenschappelijke ruimte komen. Eind volgende maand dan worden de handtekeningen gezet onder het contract. Dit is ontwikkelaar Herman Hoogstraat.
We worden steeds ouder, maar daarmee wordt de zorg steeds onbetaalbaarder. We krijgen het niet meer bemenst. Dus je moet met elkaar zorgen dat je langer, vitaal, krachtig en dus veel meer. En ja, wij hebben dat preventieve zorg genoemd.
De bouw moet eind volgend jaar beginnen en je hoort er zometeen nog veel meer over. De TBS van een man die in Lelystad zijn buurman doodstak moet een jaar worden verlengd. Dat wil het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer wilde een ruzie sussen waarna de 41-jarige man hem neerstak. Dat gebeurde 5 jaar geleden in de wijk Stelling. Volgens justitie slaat de TBS-behandeling zo goed aan dat de Lelystedeling af en toe op proefverlof mag. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Goedemorgen en welkom bij Flevoland is wakker op deze dinsdag de 14e oktober. Ik hoop dat je een beetje rustige nacht hebt gehad. Geldt dat ook voor jou, Ruben? Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, als ik zo vroeg mijn bed uit moet, slaap ik vaak heel onrustig.
Oh,
maar op zich wel lang, maar wel ontzettend onrustig. Waar ze ook een onrustige nacht hebben gehad, is op Urk. Onrustige avond, moet ik eigenlijk zeggen. Brandstichting, zwaar vuurwerk afgestoken. En dat lijkt te maken te hebben met die regenboogvlag die zaterdag werd opgehangen en gestolen. Onze redacteur praat je later in deze uitzending bij. En we gaan het hebben over een nieuw knarrenhof in de provincie. Ja, het was gisteravond onrustig op een rotonde in de straat De Akkers op Urk. Jongeren stichten daar brand en staken zwaar vuurwerk af.
Ja, op de rotonde waren natuurlijk wel vaker van dit soort incidenten. We praten erover met redacteur Ide Klaas Kofferman. Ide Klaas, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat is er nou allemaal gebeurd gisteravond op die rotonde?
Ja, vanaf een uur of 7:30, 8 uur klonken er in het dorp hele zware vuurwerkklappen. Dat is wel redelijk gebruikelijk. Zeker in het najaar hoor je vuurwerk steeds vaker langskomen. Maar er werd op die rotonde ook weer brand gesticht, waarbij er onder meer plastic afval wat in de buurt lag om vanochtend opgehaald te worden. Dat werd in het vuur gegooid. Er werden flessen met benzine in het vuur gegooid. Pellets, houten pellets. Ik heb nog een kliko in het vuur zien gaan. Het is in ieder geval weer een hoop ellende rond die rotonde. Hoop vuurwerk, zwaar vuurwerk, ook tussen de mensen. En het ging weer helemaal los daar.
Ja, want hoe groot was die groep jongeren?
Nou ja, kijk, als je het hebt over de jongeren die zelf met vuurwerk gooien en dat brandje steeds laten oplaaien. Ja, dan heb je het misschien over 20 tot 30 personen die dat dan steeds doen. Maar ja, de groep met kijkers is natuurlijk veel groter. Dan heb je het over een aantal honderd mensen, vooral jongeren. Soms ook jongeren van echt 12, 13, 14 jaar die daarnaar staan te kijken. Maar je hebt ook heel veel ouderen die met de auto bijvoorbeeld eventjes polsachter komen nemen. Die rijden dan langs de rotonde, want het was ook niet afgezet. En soms gebeurt het dus dat je mensen op scooters, op de fiets of in de auto, ja, dat die maar net de rotonde passeren als er bijvoorbeeld zo'n vuurwerkbom afgaat. Dus het, af en toe gaat het soms maar net goed.
Ja, nou, gelukkig, hè, voor zover we weten, zijn er geen gewonden gevallen. Maar wat was nou de aanleiding? Waarom deden ze dit?
Ja. Nou ja, de aanleiding is altijd wat lastig te bepalen als je op zo'n avond erbij staat. In dit geval werd er wel gepraat over de aanhouding voor de regenboogvlag die afgelopen zaterdag naar beneden is gehaald bij het politiebureau. Daar is een man van 43 van Urk voor aangehouden. Volgens de politie, die we gisteren hebben gesproken, was die man na, of dezelfde dag waarschijnlijk alweer vrij. In ieder geval na verhoor mocht hij weer naar huis. Maar gisteravond bij die rotonde ging het verhaal dat die man nog vast zou zitten. En dat de politie dus eigenlijk een onzin verhaal verkoopt. Ja, en dan krijg je van die kreten als free, puntje, puntje, puntje. Maar eigenlijk is wat de aanleiding dan ook is niet zo heel belangrijk soms. Het is meer dat ze dan een excuus hebben om weer eventjes los te gaan op die rotonde. Vaak is het zo dat maar een heel klein clubje personen dit eventjes snel bedenkt. En het gaat gewoon heel snel van mond tot mond. En voor je het weet staat die rotonde dus weer in de fik.
Ja, en heeft de politie nog ingegrepen dan?
Ja, in de loop van de avond heb ik zelf heel af en toe een politieauto er langs zien rijden. Er stond ook af en toe een politieauto wat verderop opgesteld. Maar ja, ze hebben denk ik de afspraak dat ze, als er zo'n grote groep aan kijkers is, en dat ze het niet nog verder uit de hand willen laten lopen door heel veel politie in één keer daarop af te sturen. Dus wat ze doen is dat ze in de loop van de avond kijken van, verspreidt het zich weer een beetje, gaan mensen uit zichzelf weer naar huis en gaat het vuurtje ook een beetje uit zichzelf doven. En pas aan het eind van de avond, rond een uur of 11, als bijna iedereen al naar huis is, dan is de politie daar nog om de rotonde nog eens goed te bekijken en ook met mensen van de gemeente dat dan weer op te ruimen.
Ja, we hebben gisteravond ook nog contact gezocht met de burgemeester van Urk. Nou, die wilde nog niet reageren, maar zijn woordvoerder die sluit de discussie rond de regenboogvlag niet uit, hè, wat jij net ook al noemde. Waarom ligt het zo gevoelig op Urk?
Nou, kijk, ik snap dat de gemeente inderdaad, als zij nog niet zeker weten wat de aanleiding is, daar nog geen uitspraak over willen doen. In het verleden is het ook wel eens gebeurd dat er verhalen rondgingen die dan later niet bleken te kloppen, dat het een andere aanleiding had. Maar wat ik ook zei, het punt is misschien niet precies wat de specifieke aanleiding hier is, want dat zijn dan maar één groepje of een aantal mensen die dat dan aangrijpen om te gaan rellen. Het punt zit er meer in dat het heel snel door de sociale media en WhatsApp-groepen zo uit de hand loopt en dat dan uit alle hoeken jongeren erop afkomen. En dan heeft de specifieke aanleiding niet zo heel veel is niet zo heel veel meer van belang. Maar dan gaat het meer om de escalatie die daarna volgt.
Juist, helder. Ieder-Klaas Kofferman, dankjewel.
Emmeloord krijgt een scholencampus met meerdere middelbare scholen. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Noordoostpolder gisteravond besloten. Het project kost ruim 60 miljoen euro.
De raad nam 4 jaar geleden het eerste besluit over de campus. De precieze invulling van het plan kostte daarna flink wat tijd. Wethouder Linda Verduin is blij dat de kogel nu door de kerk is.
Ik ben opgelucht en ik ben heel erg blij. Het werd een historisch moment genoemd. En misschien, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar het is echt een hele belangrijke stap richting de VO-campus. En die hebben we vandaag genomen met elkaar.
Had u ergens nog het moment dat u dacht van, nou, wellicht gaat het toch niet gebeuren?
Nee, ik heb er wel vertrouwen in gehad. Ik merkte ook veel steun wel bij raadsleden, maar ik merkte ook een aantal zorgen. En die waren ook wel terecht.
Ja, er zijn grote financiële zorgen. Met name de financiën van het Immerwerder College.
Ja, dat klopt. En dat gaan we samen met de school oppakken. De raad heeft mij dat ook gevraagd in een amendement en dat ga ik doen.
Ja, toch waren er een aantal fracties die stelden kritische vragen. Onder meer ook waarom u het niet eerder heeft laten weten dat die financiën slecht zijn, omdat het toch al meerdere jaren het geval is.
Ja, en dat klopt. En ik hoop dat ik dat goed heb kunnen uitleggen aan de raad dat het was. Omdat het een stel dat was, vraag was, hè? Stel dat dit gebeurt. Dus ik hoop dat ik dat goed heb kunnen uitleggen en dat het nu duidelijk is voor iedereen.
Sjoerd de Boer, ChristenUnie SGP, er zijn grote financiële zorgen.
Ja, het is in die zin wil ik aan de ene kant ook een geruststelling geven naar de leerlingen en naar de docenten van Emmeloord. Van uw bestuur is er hard mee aan de slag. Er staat een daadkrachtig bestuur van Emmeloord. Maar tegelijkertijd, zoals wij een groot financieel besluit moeten nemen, moet Emmeloord dat ook. Ik verwacht dat Emmeloord 7 tot 10 miljoen euro moet investeren in het VO-campus. Nou, dat is een flink bedrag, wat op dit moment nog niet bij elkaar is.
En als het de school niet lukt?
Nou, de opdracht die we vanavond hebben verstrekt als raad is dat we hier de vinger bij hebben gelegd. En dat we gevraagd hebben aan het Emelwerder College, stel een goede prognose op. En kijk ook hoe je dat bedrag bij elkaar brengt. Emelwerder heeft inmiddels een krappe 2 miljoen gespaard. Dus ze zijn op weg. Maar het is goed om dat duidelijk op papier te zien hoe het financiële plan voor de school de komende jaren eruit ziet.
Toch kan ik me voorstellen dat mensen thuis nu denken van ja, maar hoe zit dat nou? Want heel laat komt er nu informatie binnen over een Emelwerder College wat er financieel slecht voor staat. Mogelijk niet het complete bedrag zou kunnen bijdragen. En toch stemt de gemeenteraad nu in. Dat kost ons dan weer heel veel belastinggeld.
Nee, zo zit het zeker niet. Kijk, we hebben nog even de tijd. Want waar we nu mee instemmen is met het voorlopig ontwerp. En met het budget daarbij behoort. Maar we hebben heel duidelijk als voorwaarde gesteld. Dat voordat we de aannemer de opdracht geven. Dus voordat we die verplichting ook echt aangaan. Zorgen we dat die situatie van Emelwerder goed in beeld is. Dus ik denk dat ook voor de mensen thuis. Dit is nu op dit moment goed in beeld. En er wordt vanaf nu ook goed uitgezocht. Dat is de opdracht die we als gemeenteraad verstrekt hebben.
Peter Lammers, ONS Noordoostpolder. Wat als zij die bijdrage dus niet op kunnen hoesten?
Dan is er een probleem. En dan zal enerzijds de gemeente op welke manier dan ook moeten bijdragen. Ik zie geen andere oplossing. En dat is juist het open einde van deze hele discussie. De financiën.
Het blijft een vraag. Ondanks dat nu wel besloten is, die campus gaat er komen.
Die campus gaat er komen. Daar is de meerderheid voor. En we gaan kijken hoe dit de komende jaren ontwikkelt met de bouw. Er moet natuurlijk nog worden aanbesteed. Je hebt nog een gunning. Je hebt nog een definitief traject te lopen. Er moet nog een definitief ontwerpplan worden gemaakt. Er zijn nog wat opties of momenten waarin je kunt zeggen, misschien er wat kunt bijsturen. Het gebouw komt er.
Met wat voor gevoel staat u hier nu?
Nou, ik sta hier wel met een goed gevoel. Omdat er enerzijds een nieuwe campus komt. Dat kost natuurlijk heel veel geld. Dat is ook de kritiek geweest die wij vanavond als ONS-fractie hebben geuit. Anderzijds hebben wij ook ondergetekende heeft tegengestemd. Omdat er toch wel risico's in dit project zitten. En het is zo. Het is een taakstellende opdracht die we hebben meegegeven. Maar als het de posten overschrijden, dan moet het college weer terug naar de raad. Ja, en het is toch een beetje een open einde, ondanks dat het taakstellend is. We weten niet waar dit eindigt en dat is vinden wij een groot risico.
Ja, als laatste was dat Berto Lammers van ONS Noordoostpolder in een bijdrage van verslaggever Arie Meijer. Wat berichten van buiten de provincie. Een primeur voor het ziekenhuis in Maastricht. Daar hebben ze een app gemaakt voor mensen met COPD. De app herkent een longaanval op basis van je stem, zegt deze longarts tegen L1 Nieuws.
Als zij dan ziek worden, zoals bijvoorbeeld verkouden worden, dan worden ze extreem kortademig. Bijvoorbeeld al bij aankleden of bij eten. Dat noemen we een longaanval. Je lucht in je longen gebruik je om te ademen, ook om te spreken. Dus als er beschadigingen in de longen zijn, kan je ook bedenken dat er ook beschadigingen in je stem zijn. En dat vangen we door middel van de computer.
Op die manier wordt bij COPD-patiënten zo'n longaanval eerder gevonden, waardoor ze sneller geholpen kunnen worden. Volgens de longarts is het ziekenhuis in Maastricht het enige ziekenhuis in de wereld dat dit op deze manier doet.
Ja, klinkt ook wel super fantastisch.
Ja, we leven in de toekomst, hè?
Nou, ja, ik merk wel aan mezelf dat ik ook heel bewust, extra bewust ga ademen of zo. Op een of andere manier. Nadenken over je oude dag. Nou, doe jij dat al, Ruben?
Ik ben er niet zo mee bezig nog, gelukkig.
Nee, ja, ik een klein beetje. Ik ben natuurlijk ook iets ouder. Maar dat doen mensen toch nog te weinig, vinden de gezamenlijke ouderenbonden. En daarom zijn ze begonnen met de campagne Krachtig Ouder Worden. Die organiseerde gisteren een bijeenkomst in Apeldoorn. Jannie van der Heijden, wie kent er niet, hè? Natuurlijk onder andere bekend van Heel Holland Bakt. Die was daar ook bij en die had nog wel wat tips.
Plezier in het leven is echt een van de belangrijkste dingen. En daarnaast natuurlijk gezond blijven eten. Dat bewegen, dat hoeft niet altijd die sportschool te zijn. Dat kan gewoon ook thuis.
Ja. En lekker wandelen kan natuurlijk ook. En niet te veel taartjes eten.
Ja, maar dat is wel moeilijk als je Jannie van der Heijden zegt.
Ja, zeker.
Bij supermarkten en producenten van voedsel wordt er steeds minder voedsel weggegooid. Sinds het begin van de metingen in 2018 is dat percentage 35%. De voedselbanken merken dat inmiddels doordat het aanbod terugloopt. Twan Timmermans, programmamanager Duurzame Voedselketens bij de Universiteit van Wageningen, denkt dat voedselbanken dus op zoek moeten naar andere bronnen voor hun producten.
Er is natuurlijk nog heel veel voedsel wat de potentie geschikt is om uit te delen, maar daar moet dan nog een bewerkingsslag op plaatsvinden. Moet bijvoorbeeld verwerkt worden naar producten die mensen thuis gemakkelijk kunnen gebruiken. Dus we zijn nu aan het kijken wat ligt er nog voor in die keten, bij telers, bij handelaren, bij boeren, wat we geschikt kunnen maken om ook in die pakketten voor de voedselbank te stoppen.
Kaapverdianen zijn echt door het dolle heen, want het nationaal voetbalelftal van Kaapverdië heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor het WK-voetbal. Mede dankzij een doelpunt van Rotterdammer Livramento. Het was echt geweldig groot feest in Rotterdam. Verslaggever Harro Brouwer, die was daar de hele wedstrijd bij. Ja, die mocht eigenlijk niet meer weg.
Ja, man, geweldig. We gaan eindelijk naar het WK. We hebben hier zo lang op gewacht.
Jullie begrijpen niet van hoe ver we komen. Ik moest vroeger altijd uitleggen waar Kaapverdië ligt. We staan niet op elke wereldkaart, maar we gaan nu naar het WK.
Ja, geweldig. Ik hou hiervan. Ik vind het zo mooi.
Ja, geweldig. Ja.
In de selectie van Kaapverdië doen trouwens 6 spelers mee die zijn geboren in Rotterdam.
De belangrijkste cabaretprijzen zijn uitgereikt. Na 15 jaar won Soendos haar eerste Pulifinario met haar voorstelling Wit Ruis. Ook Jochem Meijer viel in de prijzen voor beste entertainment met zijn voorstelling Net Alsof. En hij was heel duidelijk in zijn dankwoord.
Ik heb het mooiste vak van de hele fucking wereld.
Maar ja, eigenlijk hebben wij dat natuurlijk.
Ja, dat is ook waar, maar ik snap hem wel.
Dat waren wat berichten van buiten de provincie. Ja, we hadden het net over nadenken over je oude dag. Nou, Jolien, dan moet je even goed opletten. Emmeloord is in beeld voor een knarrenhof. Dat zegt de stichting Knarrenhof, die woonprojecten voor ouderen realiseert.
Ja, het doel is om 24 woningen in een hofvorm te bouwen in de nieuwe Rozenwijk in Emmeloord. Ontwikkelaar Herman Hoogstraat over het idee van zo'n knarrenhof.
De oudere mensen die luisteren, die kennen allemaal van Koten en de Bie, van de krasse knarren. En dat is eigenlijk onze geuzennaam. Wij willen woningen ontwikkelen voor vitale senioren die met elkaar zeggen, wij willen met elkaar oud worden. En we gaan elkaar helpen daar waar we kunnen.
Want hoe moet die woonvorm in Emmeloord eruit komen te zien?
We gaan een soort hofje maken met 2 rijen grondgebonden woningen. He, dus daar waar je levensloopbestendig, dus waar je gewoon vanuit je huis zo je eigen tuin in kan en dan de hoftuin in. Daar maken we er 11 van. En we gaan een appartementenblokje maken die eigenlijk een deel afsluit van die 2 rijtjes. En die worden 3 hoog. En daar maken we er 11 van. En als je dan hou je een U, heb je dan. En om die U af te sluiten maken we het hofhuis, het centrale gemeenschapsgebouw. Je gaat dingen in gezamenlijkheid organiseren. Dat is zeg maar 1. Tweede wat van belang is wij gaan gewoon als babyboomers, we worden steeds ouder, maar daarmee wordt de zorg steeds onbetaalbaarder. We krijgen het niet meer bemenst. Dus je moet met elkaar zorgen dat je langer, vitaal, krachtig en dus veel meer. En wij hebben dat preventieve zorg genoemd. En een heel belangrijke is, met een knarrenhof zet je ook een verhuisbeweging in werking. Want dat huis valt vrij. Daar gaat iemand wonen die het wel past en waar het voor passend is.
Want wanneer moet de bouw beginnen en wanneer moet die klaar zijn?
We hebben met de gemeente de afspraak dat wij mikken op 1 december 2026... dat wij dan de grond overnemen. Dus zeg maar dat we op 1 december de startbouw kunnen realiseren. Ja, wat heb je dan nodig? Dan heb je een krap jaar nodig.
Herman Hoogstraat was dat in gesprek met redacteur Robert-Jan Plezier. Wat heb je gemist gisteravond op radio en tv? Met het oog op morgen sprak met Juga Engel over de uitruil van gijzelaars en gevangenen in Israël en Gaza. Hij zette zich in voor de vrijlating van de gijzelaars sinds zijn kleinzoon gevangen werd gehouden. Ook toen hij vrijkwam, bleef hij zich inzetten en hij vertelde hoe hij die dag heeft beleefd.
Van één kant, hele goede dag. In de laatste 2 jaar hadden wij paar goede dagen. En de meeste waren heel slecht. De hele dag waren we bezig met de televisie om de nieuws te zien. En van de andere kant, er zijn nog 24 in Gaza. En we weten nog niet wanneer ze kunnen komen naar de begrafenis van de familie.
Engel hoopt dat de 24 lichamen van de gijzelaars die nog in Gaza zijn snel worden vrijgegeven.
Dan moeten ook de anderen, omdat de families, wachten op hun hier. En vandaag moesten bijna allemaal terugkomen, maar de Hamas hebben alleen 4 lichamen teruggebracht. En nu is dat te checken als het de namen is echt of niet.
In Pauw en de Wit maakte Sonja Barend bekend wie de 17e winnaar is van de Sonja Barend Award. Dat is de prijs voor het allerbeste tv-interview van het jaar.
Ja, degene die hem gewonnen heeft is Koen Verbraak.
Ja, en Koen Verbraak wint de prijs voor een interview met voormalig strafrechtadvocaat Bram Moskovic in het programma Overleven. En ook Moskovic reageerde op de winst.
Toen ik klaar was, dacht ik, dat was heftig. De onderwerpen zijn heftig. Koen is heftig in zijn bevraging. Als je over de dood van mijn vader praat, dat is altijd pijnlijk voor mij.
Koen stelde de juiste vragen.
Ja, dat is waarom hij ook terecht gewonnen heeft. Want ook op dat onderwerp weet hij mij te raken.
En in Radar tot slot ging het over de massaclaims tegen energiebedrijven. Tijdens de energiecrisis verhoogden verschillende leveranciers in korte tijd meerdere keren hun tarieven. Maar mag dat wel? Die vraag staat centraal in een reeks massaclaims tegen 10 grote energiebedrijven. De Consumentenbond doet mee aan een van die claims. Joyce Donat van de Consumentenbond legde uit waarom.
Het punt is dat ze niet duidelijk maken op basis waarvan ze eenzijdig de tarieven mogen aanpassen. En dat hebben wij in 2017 al tegen de energieleveranciers gezegd. Hebben gezegd, dit is niet duidelijk genoeg. Consumenten weten niet waar ze aan beginnen, wat ze kunnen verwachten, wanneer hun tarief omhoog gaat en met hoeveel dat gaat.
Inmiddels hebben 225.000 gedupeerden zich bij die claim aangesloten. Ja, dan gaat het dus om enorme bedragen die energieleveranciers zouden moeten compenseren.
Jongens, wij zijn er niet op uit om energieleveranciers failliet te laten gaan, want daar hebben consumenten helemaal niets aan. Maar ja, er is wel iets mis en dat moet rechtgezet worden. Ja. Dus enerzijds willen we dat die voorwaarden worden aangepast, zodat ze aan de wet voldoen, zoals we al heel lang willen. En aan de andere kant zal er een compensatie moeten komen voor consumenten die ze gedupeerd hebben.
En dat was gisteravond op Radio en TV.